interne keuken.
Sven, we hebben een influencer aan de tafel zitten.
Het moest er eens van komen. Eindelijk.
Koen Lemmers. Ik overdrijf een klein beetje, Koen Lemmers. Je bent een succesvolle twitteraar, laat het me zo zeggen.
Een drukke twitteraar.
En wij kennen elkaar ook van op Twitter.
Ah, zijn jullie twittervrienden?
Wij zijn twittervriendjes.
Allee, vooruit.
Het is ook de eerste keer dat we elkaar in levende lijven ontmoeten. En dat is een beetje raar altijd, zo iemand
die van... Ik kan me voorstellen, ja.
Sociale media.
Gaan jullie niet in 160 tekens tegen elkaar praten?
Ja, we hebben er meer tegenwoordig.
Ja, dat is waar.
Maar ik begin erover omdat Koen Lemmers tweet zoals hij zijn boek schrijft. Namelijk interessant.
Oké.
Ja. En ik heb ook het gevoel dat het boek dat je geschreven hebt, De Dwaling van de Beeldenstormer, heet het boek, dat min of meer... Hoe moet ik het omschrijven? Dat voort is gekomen uit die Twitter-activiteit? Of... Het zou kunnen dat je microfoon een klein beetje dichter moet schrijven. Maar...
Ja, eigenlijk wel. De tweets zijn heel vaak onnozele dingen. Het is dat of de fitness, hè, zegt een beroemd filosoof.
Vermaak.
Maar dus er zijn in die tweets, denk ik, heb ik wel een aantal punten gemaakt. En op een bepaald ogenblik heeft eigenlijk Joël de Keulaar gezegd van, maar schrijf dat nu eens uit.
Ja.
En toen bedacht ik eigenlijk, ja, misschien wel, want gaandeweg zag ik die ideeën ook wel elders natuurlijk opduiken. Ja. En dan krijg je zo de frustratie van de televisiekijkers die zeggen, maar hoe lang zijn wij dat nu al niet aan het zeggen? En ik kon het niet bewijzen, dus ik heb het nu maar uitgeschreven.
Oké, okay. Als ik je tweets las vroeger, en voorbij een maand, ik vroeg mij altijd af, waar staat die Koen Lemmers maatschappelijk? Is dat een conservatief, is dat een progressief?
Er moest een etiket op.
Is die links, is die rechts? Dat was nooit helemaal duidelijk. En nu ik het boek gelezen heb, begrijp ik hoe dat komt. En misschien moet ik ook iets zeggen over 1 mei. Het is vandaag 1 mei. Het is echt toevallig dat we u vandaag hebben uitgenodigd, maar het is wel mooi, want iedereen wie links en progressief is, zingt vandaag uit volle borst, niet alleen ontwaakt verworpenen der aarde, maar een beetje verder in de internationale wordt gezongen, sterft gij oude vormen en gedachten, awoe, traditie,
ja.
Zou je dat kunnen samenvatten? En daar gaat dat boek over. Over die traditie en over respect voor die traditie. Doorgaans associeer je respect voor de traditie met conservatieve denkers en met rechts. En in het eerste hoofdstuk van uw boek relativeert u dat, of spreekt u dat zelfs tegen, dat links en progressief en rechts en conservatief, dat bijna synoniemen zijn.
Ja, ik denk dat het niet zo is dat die automatisch samenvallen. Dus ik ga zeker niet ontkennen dat, om nu bij het voorbeeld van 1 mei te blijven, ja. Dat links en progressief heel vaak samenvalt. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En opnieuw was het eigenlijk een stuk van Joël dat mij tot dat inzicht bracht. Omdat hij, er zijn heel veel in de literatuur en in de filosofie en in de politieke wetenschap, heel veel discussies over hoe definieer je nu die termen links en rechts.
Er wordt ook heel, heel luid gezegd van dat zijn termen van het verleden, vergeet die.
En de Keulaar had daar een heel mooi artikel over in De Morgen, waarin hij eigenlijk zei, kijk, linkse mensen zijn mensen die, wat mij betreft, zij dankbaar zijn. Het zijn mensen die begrijpen dat hun persoonlijke successen, dat die geworteld zijn in de omstandigheden waarin ze zijn kunnen opgroeien. Nee. Dat is de hele idee ook van de sociale zekerheid, de scholing en zo verder. Rechtse mensen zegt... altijd in de theorie van de Keulaar, zegt, zijn mensen die de nadruk leggen op de eigen verdiensten.
Ja. Het is mijn karakter en mijn ijver.
Het is mijn inzet en zo verder. Nu, als je die twee, en dat zijn uitersten van een spectrum allicht, hè, dus ja, we zullen waarschijnlijk allemaal wel ergens op die as ons bevinden, maar als je die insteek neemt, dan zie je dat het eigenlijk allebei om gelijkwaardige sentimenten gaat. Je kan niet in abstracto zeggen wat beter is.
Aan de ene kant heb je dan dankbaarheid, aan de andere kant zou je kunnen zeggen, heb je trots.
Heb je trots. Ja. En die balans kan voor vele mensen anders liggen. Dus ik vond dat een hele waardevolle, verfrissende manier.
Is dat een nieuw inzicht van de grootfilosoof Joël de Keulaar?
Dat weet ik niet, maar ik vind, we moeten hem dat geven. Ja. Dat was een scherp punt.
Ja.
En ik vond dat ook handig om de persoonlijke discussies met vrienden en zo, om dat daaraan te toetsen. Ja, ik begrijp eigenlijk wel waarom mensen dit ja. zo in het leven staan.
Ja.
Nu, hij schrijft dat, ik lees dat, ik denk dat is eigenlijk boeiend. Mm-hmm. En dan, toevallig, enige tijd later, zomerinterview van Knak, zomerreeks over wat zijn de boeken die mensen beïnvloed hebben. Mm-hmm. En men laat mijn collega Matthias Stormen.
Collega, ik heb nog niet gezegd wie u bent, behalve twitteraar, jurist, advocaat, docent aan de Universiteit van Leuven ook, in Europees recht.
Dus
Matthias Stormen is dat ook allemaal.
Die een uitgesproken conservatief profiel heeft, denken heeft. En die zegt, dankbaarheid, zegt hij, dat is het kernelement van de conservatieve filosofie.
Diezelfde dankbaarheid waarvan Joël had gezegd, dat is progressief is dankbaar.
En Matthias gebruikt dat en zegt, want de conservatief weet, en gaat dan het beeld gebruiken, het klassieke beeld, zegt de conservatief weet dat hij gezeten is op de schouders van reuzen.
Van de traditie.
Van de traditie.
Precies.
Van de voorgangers. En dus krijg je iemand die mij overtuigd heeft dat dankbaarheid, dat een links idee kan zijn.
Ja, ja, ja.
En er is ook iemand die mij overtuigd heeft dat dankbaarheid de basis is van conservatisme.
Ja, zoals die dag dat Twitter ontplofte.
Ja. Nee, dat is waar. En toen bedacht ik plots, dat is omdat ze elkaar niet noodzakelijk uitsluiten.
Ja.
En plots begreep ik veel beter. De mensen die ik als kind gekend had, in mijn omgeving gekend had, mensen die mijnwerkers waren geweest, arbeiders waren geweest, actief waren geweest in het christelijk, sorry voor de vrienden van 1 mei, bij de christelijke vakbeweging, huisvrouwen en zo verder. En die sociaal-economisch wellicht, als een, ik spreek niet over hun kiesgedrag, maar sociaal-economisch voor een buitenstaander zou zeggen, die mensen hangen klassieke linkse remedies aan.
Ja.
Maar die, als je ze zou bevragen over hun sociaal-culturele opvattingen, die zouden heel gematigd zijn en die zouden heel ver afstaan bij wat, laten we zeggen, klassiek progressieven allemaal voorstaan. En dat zijn dus bij uitstek mensen die, denk ik, die dankbaarheid zo in de beide dimensies opvatten.
Ja.
En die heel vaak verzuchten als ze ouder werden en ze keken naar het journaal en er waren hervormingen, sociaal-economische hervormingen, dan zeiden ze, al waar onze ouders voor gevochten hebben, dat zijn wij nu aan het afbreken. Dan ging het over hervormingen van de arbeidsmarkt en zo verder.
Dat gaat dan over mijnwerkers en over dagloners?
Ja, dat je dat dus dat je dat heel breed kan uitbreiden naar de bevolking, werknemers en zo verder.
De mensen waarvan je zou kunnen zeggen, we praten nu over 30, 40 jaar geleden, waarvan je zou kunnen zeggen, economisch hebben die het niet breed gehad. Die hebben,
of moeilijk.
Die hebben een lastig leven achter de rug. En toch zijn die niet opstandig. Is er een soort van dankbaarheid in die hun...
Als ik naar het leven van mijn grootvader kijk... Dat is iemand die, denk ik, als 14-jarige naar Wallonië als dagloner is moeten gaan werken. Die in de mijnen gewerkt heeft, die in de Bois du Cazier gewerkt heeft. Die
proletariaat, hè?
Die man heeft een bijzonder zwaar leven gehad. En ik heb die altijd, typisch bij de zondagse maaltijden, hoe vaak zou die niet zeggen... Wanneer het dessert daar was, dat we vandaag nu niet krijgen.
Ja, vrij zit er nog eens in. Ja.
Die dan zou zeggen, we leven in het land van melk en honing.
Ja. Terwijl zijn leven absoluut geen leven van melk en honing is geweest.
Wel, mijn hypothese is een klein beetje. Dat is natuurlijk een generatie die de vooruitgang gezien heeft. Die hard bijgedragen heeft, maar die het ook wel zag beter worden.
Ja.
En die daar ook wel vrede mee had.
Ja. In uw boek wijst u vaak op dat soort van tegenstrijdigheden. Een andere tegenstrijdigheid is dat mensen ter linkerzijde, die zich inspannen voor de lotsverbetering van die proletariërs, op 1 mei mag ik dat woord wel gebruiken, denk ik, dat heel vaak zelf geen proletariërs waren, maar mensen uit de middenklasse en zelfs uit de hogere middenklasse. Dat is ook zo'n merkwaardige vaststelling.
Ja, dat, maar daar hebben denk ik een aantal... Joffrin, een Frans historicus, heeft daar, of een Frans journalist, heeft daar een prachtig boek over geschreven. Zo'n beetje de Eloge van de Gauche Caviar. En die is ja. gaan kijken en gaan zeggen van kijk eens, men zegt heel snel, maakt men dat verwijt aan mensen van jullie zijn salonsocialisten of in alle talen heeft men wel een variant. Ja, uiteraard. Uiteraard, want daar, om het nu eens even kernachtig te zeggen, daar zat op dat ogenblik de kennis en de middelen.
Ja.
De kennis en de middelen om die dingen te doen. Je richt geen politieke partij op zonder middelen, zonder propaganda. Je moet minstens kunnen lezen en schrijven. Je moet studies gedaan hebben. Precies. En dus als je gaat kijken naar heel wat van die grote namen, uiteraard niet allemaal, maar het is merkwaardig... Hoezeer dat voor mensen uit vooraanstaande milieus waren, mensen die ook al studies hadden kunnen doen, die daar voortrekkers in waren.
Ja. En dit had ik nodig om de volgende stap te kunnen maken, een vaststelling die u zelf ook doet, namelijk de progressieve intelligentsia van vandaag is de arbeidsklasse kwijt. Om een 1 mei communistisch begrip te gebruiken, die zijn vervreemd van elkaar.
Ja. Dat denk ik wel. Een grote en je weet natuurlijk niet wie wat de oorzaak en gevolg is.
Nee,
dat moet je maar aan politologen of historici vragen. Maar je merkt dat wel in een van die rapporten van een Franse denktank. Ik citeer eruit, daarin zegt men dat gewoon open en bloot. Men zegt de Franse PS is de arbeidersklasse kwijt. Ja. Punt. En we moeten ons richten op andere groepen in de samenleving. En dat kon je ook wel zien in heel veel kleine dingen. Als ik nog student was, bijvoorbeeld, en ik zag de mensen die aan de universiteit, de assistenten of de professoren, of zelfs de studenten die zich er lieten op voorstaan van heel links te zijn. Mm. Ik zou bijna durven zeggen, hoe linkser ze waren... Hoe minder ze in staat zouden geweest zijn om een gesprek te voeren met die grootvader van mij.
Ja.
En die grootvader van mij zou aan die verhalen van die mensen niks hebben.
Nee.
Ja? Want je hebt heel dure theorieën, je hebt van alle... Maar tegelijkertijd voel je ook een leefwerelden die totaal...
Ja, het was pijnlijker dan hoe het in het boek... Zegt u het scherper? Er werd op neergekeken.
Ik denk dat er op een bepaalde manier op neergekeken werd. Er zijn ook collega's die mij zeggen van... Die het gelezen hebben en die zeggen, zo heb ik het ervaren.
Precies. U houdt eigenlijk de lezer, laat ons zeggen de linkse middenklasse die uw boek leest, en die ik zelf ook ben, een spiegel voor. Bijvoorbeeld als u vertelt over VTM.
Ja.
En hoe er over VTM'ers eind jaren 80, begin jaren 90 werd gesproken in linkse intellectuele kringen.
Ik deed daaraan mee, hè?
Ik ook. Ja, misschien wel een beetje ook uit loyaliteit aan mijn werkgever, maar
dat, als je dat nu op terugkijkt...
Degoutante VTM'er, Jan de
Vond dat grappig?
Ja. Ja.
Dat was ook wel grappig.
Maar wat zit daar eigenlijk achter?
Ja, daar zit toch een hele moeilijke relatie met die tussen haakjes, die gewone man. Hè? Want we komen op voor die gewone man, maar tegelijkertijd, ja, die gewone man begrijpt het eigenlijk niet helemaal.
Je zou beter naar Canvas kijken.
Zou dat beter doen?
Zeg maar, is dat... ik ga een woord moeten gebruiken. Ik zit maar te denken... Het verschil, is dat niet zozeer links-rechts verschil als tussen wat klassiek hoger en lager opgeleide lijkt? Wat theoretisch en praktisch opgeleide mensen zijn?
Dat loopt daar natuurlijk door. Maar dat loopt daar door. En in dat opzicht is natuurlijk de auteur die daar toen al zag wat er aan de hand was, is natuurlijk Marc Elgardus. Die heeft dat... Bloot.
Precies, en ik herinner mij dat hij in een studie zei van mensen die theoretisch zijn opgeleid, universitair, die hebben het gevoel dat ze de wereld kunnen veranderen, de maakbaarheid van de mens, terwijl mensen, arbeiders, mensen die met hun handen werken, vaak het gevoel hebben, ja, we kunnen toch niks aan veranderen.
Ja.
Het overkomt, ik zit vast. En dat daar het grote verschil zit tussen de twee.
Ik weet niet wat daar juist Ik weet niet wat daar juist speelt. Of is dat een bepaalde vorm van wijsheid? Hoe komt dat zelfs nog in de jaren 80 die discussies over kan je beter naar een communistisch systeem gaan en zo verder. Hoe komt dat die mijnwerkers die geen studie gedaan hadden, die zeiden dat kan niet werken?
Dat die door hadden dat geen goed idee was. Ja. Dat het geen berusting is, maar wijsheid.
Misschien berusten in de aard van het beestje of gezien hadden wat mensen waren en wisten van dit kan toch niet werken. Ja. Terwijl wij grote geleerden hadden die wisten waarom dat het toch wel een goed idee zou kunnen zijn.
Ja. Je weet niet wat oorzaak en gevolg was, maar in elk geval kan je vaststellen dat dat taalgebruik, die retoriek over achterlijkheid en VTM'ers, degoutante VTM'ers en zo, dat zijn beledigingen.
Wel, het merkwaardige is, het zijn zeker geen, het is zeker geen eloge. Hè?
Nee, voilà. En beledigingen, dat leidt niet tot wederzijds begrip. Nee, dat leidt tot een kloof.
Dat vind ik zo merkwaardig in de hele discussie, ook vandaag. Dat is dat er zijn zoveel problemen waarvan we weten dat ze gedragswijzigingen veronderstellen die radicaal breken met wat we tot nu toe gewoon zijn. Ja. En die gedragswijzigingen zullen wellicht nodig zijn. Klimaat, al dat soort materie, de manier waarop we gaan wonen en zo verder. Nu, dus je weet dat diep ingaat tegen gebruiken, gewoonten, waarden waar mensen aan hangen. Is het dan, vraag ik mij af, is het dan een verstandige manier om daar met een zeker dédain vanuit een ivoren toren of vanuit de hoogte te spreken, mensen eerst nog eens even goed tegen de kar te rijden. Batibouw, dat is voor... Wat was het? Batibouw was voor de Jannekes en de Miekes.
Dat
kan wel zijn. Ik haal ook geen plezier uit naar batibouw gaan, maar heel veel mensen wel.
Ja.
En uitgerekend die mensen moet je dus overtuigen van anders te gaan wonen.
Ja. Want u gaat er wel vanuit, de traditie waar u een pleitbezorger voor bent, zal moeten wijzigen. Er zijn veranderingen noodzakelijk.
Ik ben geen pleitbezorger van traditie. Ik ben een pleitbezorger van een kritische reflectie over een beetje wat dat was die cursus van Mark Elgardus, een beetje van, we weten dat alles wat we doen, of het meeste van wat we doen, anders had kunnen zijn. Maar misschien zijn er wel goede redenen waarom de dingen zijn wat ze zijn. Ga eens eerst dat onderzoeken. Ja. Denk daar eens kritisch over na. Maar dat betekent niet dat je daarom kritiekloos dat verleden of die tradities moet overnemen en moet voortzetten. En dat is niet wat ik zeg. Hè.
En het valt mij ook op dat u met zeer veel begrip en zeer behoedzaam schrijft over mensen die vasthouden aan die traditie en het lastig hebben met het loslaten.
Dat is ook daar een kleine... dat is allemaal anekdotisch. Hè. Ik schrijf dit niet als een wetenschapper. Je moet eens gewoon... Wim Sonneveld, het dorps.
Ah, ja.
Dan krijgen al die mensen, zelfs de grootste revolutionairen, die vertellen mij dan dat ze met een krop in de keel daarnaar luisteren. Ja. Dan denk ik, dat gevoel...
Je kent dat dus, beste progressief.
Dat is dus een gevoel dat bij heel veel mensen leeft. Verkeerd, misschien. Misschien overdreven. Maar respecteer het, of beter, vertrek ervan dat aanwezig is. Ja. Hou daar rekening mee in de communicatie, in de manier waarop je het gesprek aangaat.
Ja. Een andere verschuiving, of misschien is het wel dezelfde verschuiving, die u beschrijft in het boek, is de vaststelling dat onze samenleving ten gronde is gewijzigd. Pakweg 50 jaar, 60 jaar, 70 jaar geleden leefden we in een samenleving, een traditionele samenleving, waarin de nadruk lag op wat mensen gemeenschappelijk hadden. De nadruk lag op wat mensen bond. Die traditie speelde daar een belangrijke rol in. Terwijl we sinds de jaren 60 verschoven zijn naar een samenleving, en samenleving is dan het verkeerde woord, denk ik, want veel samen was er dan niet meer aan, maar aan een maatschappij waar de nadruk lag op wat mensen uniek maken. Wij zijn allemaal... uniek. Dus de nadruk komt te liggen op wat mensen onderscheidt. En dat maakt het lastig.
Mm-hmm. Ja. Dat is die die hele discussie die je vandaag ziet, en ik denk dat je ze bijna het scherpste ziet in Frankrijk. Hè? Omdat daar dus die laïciteit die wij eigenlijk doorgaans verbinden met gewoon de scheiding kerk en staat. Maar iemand als een Gaucher en zo, die denkt daar verder over na. En die zegt, nee, het gaat eigenlijk over veel meer. Het gaat over Frankrijk, dat historisch gezien een heel verscheiden land was. Ja. Binnen het klassieke Europa, qua religie, antropologisch, talen en zo verder.
Ja, er werd niet eens Frans gesproken.
Die Fransen hebben moeten een systeem vinden om die verschillen te overstijgen. En dus dat hele republikeinse burgerschap en die hele manier van, van samen te leven is eigenlijk een overstijgen van het verschil. En dan krijg je een afbakening, een vrij scherpe afbakening tussen de privésfeer en de openbare sfeer. En uiteraard, in de mate dat dat een collectieve norm is, gaat die norm natuurlijk een aantal mensen of groepen uitsluiten, tekort doen, en dus komt daar ook weer automatisch en begrijpelijk reactie tegen. Vandaag zijn we dan heel scherp, en dat zie je misschien het sterkste in de meer Anglo-Saxische landen, heel scherp gaan inzetten op be yourself. Okay, goed. Maar ja, dan ergens heb je nog een gemeenschappelijke norm nodig. Die gaat dan veel dunner zijn, maar je gaat toch nog moeten basisafspraken hebben. Ja. En dan wordt het natuurlijk...
Het maken van die basisafspraken en het respecteren van die basisafspraken, dat zou je burgerschap kunnen noemen.
Ja.
En dat zijn we kwijt.
Ja. En ik weet niet of we het kwijt zijn, maar we maken het ons. Of het is natuurlijk moeilijk. Hè? Dus de op zoek gaan naar de overstijgende norm. Ja. Eens je die norm hebt, maakt het het samenleven gemakkelijker.
Ja, weet je wat? Laat ons een kanon samenstellen.
Een kanon van?
Van wat ons bindt.
Ja, maar vroeger was dat makkelijk. Hè? Je zat in de partij en de partij wist, kijk, dat en dat zijn de leefregels. Of je zat in de kerk en dan zei de kerk van dat en dat. Maar nu, we hebben zelfs... Waar moeten we beginnen afspreken?
Wel, laat ons een kanon samenstellen.
Oké, waar? Waar spreken we af met het hele land? Om het daarover te hebben?
God, die kanondiscussie is natuurlijk ook zo heel merkwaardig. We kunnen discussiëren over de terminologie. Dus dat is een ongelukkige keuze, denk ik. Want die kanon suggereert iets dwingends, suggereert iets vaststaands. En dat kan een kanon per definitie niet zijn. Dus die moet dynamisch zijn. Twee, die kanon is natuurlijk... ik begrijp ook wel dat dat heel gevaarlijk is, omdat je zaken kunt politiek instrumentaliseren. Dat is gevaarlijk. Tegelijkertijd... moeten we natuurlijk ook niet doen alsof er de facto geen kanon is. Mm-hmm. Er zijn dingen waarvan uitgaan dat mensen ze weten.
Erasmus.
Bedoelen we nu de culturele kanon? Of is het datgene wat je in het inburgeringsexamen moet kunnen?
Nee, ik zie het nu eerder in de brede culturele kanon. Hè. En opnieuw, we kunnen daar heel intellectueel heel scherp dat allemaal afwijzen. En dan kijk je s'avonds... naar blokken. De makers van blokken die hebben dus een idee van een kanon.
Ah ja.
Ja, die denken, er is kennis die in de samenleving...
Die de mensen kunnen weten.
Dus die moeten ergens een referentiepunt hebben. Ja. En dat is die kanon.
Eigenlijk vind ik het jammer dat ik zelf over die kanon ben begonnen, want dat is volgens u geen heilloze weg. Het is interessanter om over de heilvolle weg te praten. Dat zit in het onderwijs.
Uiteraard.
Ja, precies.
Uiteraard. Die kanon, en dat is wat... Ik ben niet de eerste die dat opmerkt, hè, maar die kanon is eigenlijk een antwoord op een andere vaststelling.
Ja.
En die andere vaststelling is misschien gewoon dat er een gebrek is aan kennis.
Ja.
Of dat er een gebrek of hiaten, of dat er dingen verloren geraken waarvan we toch denken, dit is misschien belangrijk dat mensen dat weten. Ja. En dus onderwijs is veel belangrijk. Maar ik denk dat de eikpunten die men voorop stelt... ik noem maar wat geschiedenisonderwijs. Die vragen zijn, lijkt mij, niet fundamenteel anders dan de vragen die je moet oplossen als je een kanon gaat maken. Ja, het etiket is anders. Ja. Maar ik denk, diegene die een leerplan geschiedenis maakt, die moet dus ook nadenken van wat is belangrijk en wat zijn de dingen waarvan we denken, ach,
Ja, en dan komen we bij een van de, dan komen we terug bij het woord traditie uit. Hè. Een van de functies van het onderwijs is het doorgeven van kennis en cultuur van de ene generatie op de andere. Het doorgeven van de traditie eigenlijk.
Wel, ik denk dat onderwijs twee taken heeft. Hè. De emanciperende gedachte. Mensen kunnen wapenen om als volwassen burgers zelf levenskeuzes te maken. En dus moeten ze daarvoor de vaardigheden hebben, de talenten moeten ontwikkeld worden. En dat is denk ik een hele progressieve dimensie. Tegelijkertijd zijn we ook lid van een cultuurgemeenschap. Ja. En hebben ze ook het recht om te weten wat die geschiedenis is.
Wat er vooraf ging.
Ik vind het treurig dat mensen zouden... Wat blijkbaar, die Italiaanse auteur legt dat uit, dat hij ergens een brief gevonden heeft van een reiziger die in de 12e of in de 13e eeuw in Athene komt en die stelt vast dat de Atheners dat die eigenlijk geen enkel idee meer hebben van wat Athene ooit was.
Ja.
En dus die Salvatore Setti zegt dat is toch vreemd dat je een samenleving en dat die zo... Kan verdwijnen.
Ja.
En dus ik denk dat onze vijanden al die theorieën van onze cultuur worden bedreigd, maar het is niet de anderen, het zijn wij zelf.
Ja. Ja. Felix Timmermans terug op de verplichte leeslijst. Ik ben voor, ja.
De dwaling van de beeldenstormer. Ik vond het een zeer interessant boek. Koen Lemmens, dank je wel. Interne keuken.